onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, Heren, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Zingen wij in verband met het sterven van zuster Mets Bakker van Psalm 103, het achtste vers. Gelijk het gras is ons kortstondig leven. En het negende vers, maar zeer de gunst zal over die hem vrezen in eeuwigheid altoos dezelfde wezen. De versen 8 en 9 van Psalm 103. stellen wij ons onder de tucht van Gods heilige wet. Daarna zingen we het zesde vers van Psalm 19. Dus krijg ik van mijn plicht, o God, een klaar bericht. En wat er verder volgt uit het zesde vers van de 19e psalm, na voorlezing van de wet des Heren, vervolgens zal u gelezen worden uit het boek Openbaring, daarvan het eerste hoofdstuk, de versen 1 tot en met 20. We noemden nu Openbaring 1, de versen 1 tot en met 20.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag, heiligde denzelve. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is.
Oh,
openbaring van Jezus Christus, die God hem gegeven heeft, om zijn dienstknechten te tonen de dingen die haast geschieden moeten, en die hij door zijn engel gezonden en aan zijn dienstknecht Johannes te kennen gegeven heeft, dewelk het woord Gods betuigd heeft en de getuigenis van Jezus Christus en al wat hij gezien heeft. Zalig is hij die leest en zijn zij die horen de woorden deze profetie en die bewaren hetgeen in dezelfde geschreven is, want de tijd is nabij. Johannes, aan de 7 gemeenten die in Azië zijn, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de 7 geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde, hem die ons heeft lief gehad en ons van onze zonden gewassen heeft in zijn bloed, en die ons gemaakt heeft tot koningen en priesters goden en zijn vader, hem, zeg ik, zij de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Amen. Zie, hij komt met de wolken en alle oog zal hem zien, ook degene die hem doorstoken hebben. En alle geslachten der aarde zullen over hem rouw bedrijven. Ja, amen. Ik ben de Alpha en de Omega, het begin en het einde, zegt de Heere, die is en die was en die komen zal, de Almachtige. Ik, Johannes, die ook uw broeder ben en medegenoot in de verdrukking en in het koninkrijk en in de lijdzaamheid van Jezus Christus, was op het eiland genaamd Patmos, om het woord Gods en om de getuigenis van Jezus Christus. En ik was in de geest op de dag des Heren. En ik hoorde achter mij een grote stem, als van een bazuin, zeggende: ik ben de Alpha en de Omega, de eerste en de laatste. En hetgeen gij ziet, schrijf dat in een boek en zend het aan de 7 gemeenten die in Azië zijn, namelijk tot Efeze en tot Smyrna en tot Pergamum en tot Thyatira en tot Sardis en tot Philadelphia en tot Laodicea. En ik keerde mij om te zien de stem die met mij gesproken had, en mij omgekeerd hebbende zag ik 7 gouden kandelaren. En in het midden van de 7 kandelaren één, de zoon des mensen gelijk zijnde, bekleed met een lang kleed tot de voeten, en omgord aan de borsten met een gouden gordel. En zijn hoofd en haar was wit gelijk als witte wol, gelijk sneeuw. En zijn ogen gelijk een vlam vuurs. En zijn voeten waren blinkend koper gelijk en gloeiden als in een oven. En zijn stem als een stem van vele wateren. En hij had 7 sterren in zijn rechterhand. En uit zijn mond ging een tweesnijdend scherp zwaard. En zijn aangezicht was gelijk de zon, schijnt in haar kracht. En toen ik hem zag, viel ik als dood aan zijn voeten. En hij legde zijn rechterhand op mij, zeggende tot mij: vrees niet, ik ben de eerste en de laatste en die leef. En ik ben dood geweest en zie, ik ben levend in alle eeuwigheid. Amen. En ik heb de sleutel der hel en des doods. Schrijf hetgeen gij gezien hebt en hetgeen is, en hetgeen geschieden zal na deze. De verborgenheid der 7 sterren die gij gezien hebt in mijn rechterhand, en de 7 gouden kandelaren. De 7 sterren zijn de engelen der 7 gemeenten. En En de 7 kandelaren die gij gezien hebt, zijn de 7 gemeenten.
De tekst voor vanmorgen vindt u in het u zojuist voorgelezen schriftgedeelte. En wel het 18e vers van Openbaring 1. Openbaring 1, vers 18. Daar lezen wij Gods woord, onze tekst als volgt. En die leef. En ik ben dood geweest. En ziet, ik ben levend in alle eeuwigheid. Amen. En ik heb de sleutels der hel en des doods. Zingen wij van de 3e psalm het 1e vers. Hoe vreselijk groeit, o God, het saamgezworen rot dergenen die mij drukken. En het 2e vers. Maar trouwe God, gij zijt het schild dat mij bevrijdt, mijn eer, mijn vast betrouwen. De versen 1 en 2 van de 3e psalm. U krijgt gelegenheid uw gaven aan de Heere en zijn dienst te wijden. Hij zegene u en uw gaven. Geliefde gemeente, toen ik op het eiland Patmos was, toen dacht ik, als ik terugkom op Urk, dan hoop ik daar over te preken. Patmos, een verbanningseiland midden in de Egeïsche Zee, een onderdeel van de Middellandse Zee. De oude Johannes, die lange tijd in de gemeente van Efeze heeft mogen arbeiden, werd erheen verbannen, omdat hij gepredikt had, gepredikt het evangelie van Jezus Christus, en vanwege zijn geloof in de levensvorst, de keizer Domitianus, die regeerde van 81 tot 96 na Christus, heeft hem waarschijnlijk in het jaar 91 daarheen verbannen. Die keizer zag het christendom als een bedreiging. Want Christus werd Kyrios genoemd, Here, en dat was de naam die ook de keizer droeg, Kyrios. Vandaar dat hij dat een bedreiging vond. En nu zouden we haast denken, als Johannes naar Patmos is verbannen, dan zal het niet goed gaan in Efeze. Want daar was heel veel heidendom, er was ook heel veel zonde. Er waren ook dingen in de gemeente die anders zouden moeten zijn. Dus het valt te begrijpen, als Johannes met zorg vervuld was over de gemeente van Efeze en ook de andere gemeenten die in Klein-Azië, tegenwoordige Turkije, gekomen waren. Maar nu laat de Heere op Patmos aan Johannes zien dat hij gebleven is, te midden immers van de 7 gouden kandelaren. En we hebben het gelezen uit Openbaring 1. Die kandelaren, dat zijn de 7 gemeenten. Dus al kan Johannes daar niet zijn op dat moment, zo'n 5 jaar, zegt de overlevering, is hij verbannen geweest. De Heere zorgt voor zijn kerk. En we zijn daar geweest in de grot waar Johannes zijn verblijf had. Dat is best heel indrukwekkend als je bedenkt dat hij daar geslapen heeft. De plek werd aangewezen waar zijn hoofd lag. En de plaats werd ook aangewezen waarop hij geschreven zou hebben datgene wat de opgestane levensvorst aan hem heeft geopenbaard. Dus al dacht de keizer dat hij het christendom kon benadelen, kon bestrijden, de Heere ging door met zijn werk. Juist die tijd van ballingschap, verbanning, heeft de Heere gebruikt om hele bijzondere dingen te laten zien en horen aan Johannes, in een gezicht, een vertrekking van zinnen. En dat wil zeggen dat hij op een heel andere manier met zijn ogen keek en met zijn oren hoorde dan wij doen. Heeft hij wonderlijke dingen mogen zien, horen en mogen opschrijven. Onder meer wat we ook lezen in onze tekst. En die leef. En ik ben levend geweest. En ziet, ik ben levend in alle eeuwigheid. Amen. En ik heb de sleutels der hel en des doods. De opgestane levensvorst verschijnt aan Johannes op Patmos. Met de hulp des Heren, onder inwachting van zijn zegen, willen we stilstaan bij drie gedachten. In de eerste plaats zijn dood. Ten tweede zijn leven. En ten derde zijn macht. De levensvorst verschijnt aan Johannes op Patmos. In de eerste plaats zijn dood. Ten tweede zijn leven. En ten derde zijn macht. Er staat in vers 18. En ik ben dood geweest. Daar is de Heere Jezus voor op aarde gekomen. Om te lijden. Om te sterven. Ik ben dood. Dat is werkelijkheid geworden. Aan het kruis heeft hij het uitgeroepen: Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. En zo ging zijn geest, ging zijn ziel heen naar zijn Vader. En bleef zijn lichaam aan het kruis hangen. Hij werd afgenomen van het kruis, gestorven zijnde en is begraven geworden. Wat een rijk evangelie is dat. Wat is de inhoud daarvan dan? Wel, ik, u en jullie, wij hebben allemaal de dood verdiend. Tenzij we de dag van de wederkomst zullen meemaken, zullen wij allen de dood sterven. Want wij zijn allen zondaren. Ook in onze gemeente is het weer bevestigd geworden. Wie leeft er, die de slaap des doods niet eens zal slapen? Wie redt zijn ziel van het graf? Zuster Metsbakker, op een leeftijd van 78 jaar gestorven, uit dit leven weggenomen. En hoe zal het zijn als dat met mij gebeurt, met u en met jullie gebeurt? Zal het goed zijn als de Heere mij zal onderzoeken? Dat dat onze persoonlijke vraag mag zijn. Want zoals wij op deze aarde komen, zijn wij dood. Ja, we leven wel naar het lichaam. Maar er is geen band met God. Wij worden alle in zonde ontvangen en geboren. En als er geen band met God is, dan betekent dat dat we geestelijk dood zijn. Alles in ons leven is op de verkeerde kant gericht, om het zo te mogen zeggen. Alles gaat de verkeerde kant uit, alles steeds verder bij God vandaan. En we voelen ons daar thuis bij. Maar nu geldt het van Christus. En ik ben dood geweest. Hij is ten derde dagen opgestaan van de doden. Dat is het rijke opstandingsevangelie. En hij is anders opgestaan dan het dochtertje van Jairus. Anders opgestaan dan de jongeling van Nain. En ook anders opgestaan dan Lazarus. Want deze drie die we noemden, zijn alle drie opnieuw gestorven. Maar Christus is opgestaan om naar zijn menselijke natuur eeuwig te leven. En dat is een rijk evangelie. We horen niet van een dode zaligmaker, maar van een levende zaligmaker. Hij die dood geweest is, is ten hemel gevaren, zit aan de rechterhand van God. Hij werkt op deze aarde. Iemand die leeft, die kan immers heel veel doen. En wat is de taak van Christus nu hij zit aan de rechterhand van God de Vader? Het is zijn taak en zijn werk, zijn opdracht, om dode zondaren levend te maken. Dat wij leven, geliefde gemeente. Dat wij nog in het heden der genade zijn, is Gods onbegrijpelijke goedheid. Heb u aandachtig geluisterd naar het voorlezen van de wet? Als je de 10 geboden op je mag laten inwerken, dan moet je toch eerlijk zeggen, wat zijn er veel overtredingen bij mij? En als je dat nou eerlijk mag belijden, is het dan geen wonder dat de Heere je draagt en spaart, dat je nog leven mag, dat je nog eten krijgt voor je lichaam. Mochten we vorige week over nadenken, geef ons heden ons dagelijks brood, dat er voedsel is voor de ziel. Dat op de zondag, op de dag des Heren, waarop de zaligmakende levensvorst aan Johannes is verschenen, de prediking nog mag uitgaan. Heb u gebeden om Gods zegen op de prediking? Ik ben dood geweest. Wat is een wonder als we dat echt mogen zeggen. Als er geestelijk leven gekomen is, als de Heere onze ogen geopend heeft, onze oren ontsloten heeft en ons harde hart verbroken heeft, daar zijn koninkrijk heeft opgericht. Dat gold ook van Johannes. Johannes mocht het ware zaligmakende geloof kennen, dat nieuwe leven uit God. En de Heer had dat ook in stand gehouden tot op hoge leeftijd toe. En ook toen hij verbannen was, heeft de Heer hem niet begeven en niet verlaten. Is bij hem gebleven. Heeft het waar gemaakt en ziet, ik ben met jullie de al de dagen tot de voleinding der wereld dood geweest. Johannes, al heel oud, en zijn sterfdag is ook gekomen, maar dat was niet erg voor hem. Hij mocht ingaan in eeuwige heerlijkheid, om dan God drie enig, eeuwig en volmaakt te eren, te loven en te prijzen. Dood geweest. Geestelijk leven mocht hij kennen. En wie dat mag kennen, dan is de dood ook een doorgang tot het eeuwige leven, net als bij Johannes. En een afsterven van de zonde. Staan we wel eens te weinig bij stil, denk ik. En het is ook heel verdrietig als we geliefden en dierbaren moeten missen. Maar als er nou verwachting mag zijn, als er hoop mag zijn, dan zou het toch anders moeten zijn. Een heilige jaloersheid zou er dan in het hart moeten komen. Had ik dat ook maar. Had ik er maar meer van. Geliefde gemeente, bij de Heere is het te verkrijgen. Doe uw mond wijd open en ik zal hem vervullen. Zijn dood. Ik ben dood geweest. Dat is een rijk evangelie voor Johannes. De Heere blijft voor Johannes zorgen. Een rijke troost voor hem in de ballingschap. Want de Heere blijft ook zorgen voor die gemeenten in Klein-Azië. Mag het ons ook tot troost zijn? Mogen we ook delen in de zorg van de levensvorst. In zijn bescherming, in zijn bewaring. En mogen we ook geloven en vertrouwen dat de Heere zal zorgen voor zijn kerk. Daar komt vandaag ook heel veel op af. Hier is dan wel geen openlijke vervolging. Maar de tegenkanting, de vijandschap, het onbegrip nemen toch al meer toe. Het wordt al minder verdragen als je de Bijbelse standpunten uitdraagt. En denk aan het gevaar van de welvaart, waar ik vorige week ook iets van gezegd heb. Een heel groot gevaar. De duivel probeert alles om mensen, kinderen onder het woord vandaan te krijgen. Want hij weet dat dat woord door de Heere gezegend wordt. En dat de prediking van het woord het middel is om zondaren te bekeren. En hij wil zijn onderdanen vasthouden. Daarom, hoe minder mensen naar de kerk gaan, hoe liever het hem is. En als ze nog wel naar de kerk gaan, wel, wat doet de duivel dan? Vraagteken zetten achter Gods woord. We hebben er van de week weer wat van kunnen lezen. Jona, het zou niet letterlijk gebeurd zijn. Het zou maar een verhaal zijn. Niet historisch waar. Terwijl de Heer Jezus zegt, meer dan Jona is hier. Dus hij beroept zich op Jona. Jona 3 dagen en 3 nachten in het ingewand van de vis en zo de zaligmaker. 3 dagen en 3 nachten in het ingewand van de aarde. Vraagtekens zetten. Dingen wegstrepen uit Gods woord. Minder aandacht geven aan wezenlijke zaken. Wedergeboorte, bekering, geloof. Nou, als je vandaag naar de kerk gaat, dat heb je toch niet van jezelf. Dan is het toch wel in orde. Dat zei de Heer Jezus toch ook niet tegen Nicodemus. Voorwaar, voorwaar, zeg ik u. Tenzij dat iemand wederom geboren worden, hij kan het koninkrijk Gods niet zien. Zijn dood. Ik ben dood geweest. Dat is een wonder. En dat is ook een onbegrijpelijk wonder als dat geestelijk gelden mag. Als je geestelijk leven mag kennen. En dan zal de Heer dat leven ook in stand houden, want dat hebben we gelezen. Hij is de Alpha en de Omega, het begin en het einde. Christus mede de schepper van alles. En hij zal wederkomen. En dan zal het worden een nieuwe hemel en een nieuwe aarde waarop gerechtigheid wonen zal. Dus de Heere zal blijven zorgen voor zijn schepping, dat kunnen wij niet. Maar de Heere zal zorgen voor deze aarde. Maar ook persoonlijk, klein en groot in de genade, zal hij gedenken. Hoeveel aanvallen er van de duivel ook komen, hoeveel stormen er ook over het leven heen gaan, hoe krachtig de winden ook kunnen blazen en de golven kunnen slaan tegen het levensscheepje. De Heere houdt zijn werk in stand. Brengt het ons wel eens op de knieën. Verlaat niet wat uw hand begon. O levensbron, wil bijstand zenden. Ten tweede, zijn leven. En die leef. Zo begint vers 18 onze tekst. Eigenlijk staat er zo, levend. Dat wil zeggen, dat leven dat blijft altijd. Daar kan nooit een einde aan komen. En dat ziet allereerst op de goddelijke natuur van Christus. De goddelijke natuur die kan niet sterven. Maar het heeft ook betrekking op de menselijke natuur. Christus heeft zijn leven afgelegd, een daad van liefde, liefde tot zijn vader, liefde tot verloren mensenkinderen, een daad van gehoorzaamheid aan zijn vader, een daad van trouw, Want de Heere had dat beloofd dat we zullen doen in de tijd. En ook weer opgestaan. Opgewekt, ook door eigen kracht opgestaan. En die leef en ziet, ik ben levend in alle eeuwigheid en ziet. Let daarop, betekent dat. Ga daar toch niet aan voorbij. Denk daar diep over na. Ik smeek dat u daar troost en kracht uit verkrijgt. Wat er ook gebeurt, hoe de omstandigheden ook zijn, welke vervolgingen er ook zullen woeden, de levensvorst leeft en ziet. Ik ben levend in alle eeuwigheid. Daar ligt ontzaggelijk ver in opgesloten, geliefde gemeente. Ook op de hemelvaarsdag mag er iets van gezegd worden. En die leeft tot in alle eeuwigheid. Christus leeft naar zijn menselijke natuur aan de rechterhand van zijn Vader. Hij is daar ingegaan om plaats te bereiden. Als hij niet was ingegaan, kon hij ook geen plaats bereiden. Wat is dat toch een troost en een rijke evangelie. En die leef tot in eeuwigheid. In alle eeuwigheid zal er aan dat leven geen einde komen. Daarin ligt ook de vaste garantie en de absolute zekerheid van het zalig worden van klein en groot in de genade. Wat de duivel ook tegenwerpt, hoe hij ook wijst op de zonden en de overtredingen. Misschien in de achterliggende week ook wel gedaan. Misschien vanmorgen ook wel, onder het voorlezen van de wet. U staat schuldig aan de wet. En wie de wet overtreden heeft, heeft de vloek verdiend, heeft het oordeel verdiend, heeft de dood verdiend en dat tot in eeuwigheid heeft de hel verdiend. En we kunnen het niet ontkennen. Daar zijn zonden, daar zijn overtredingen. Wie zou durven zeggen dat er geen wetsovertredingen zijn? En het geweten moet het wel toestemmen, ook in de achterliggende week. De plicht niet vervult die de Heere van ons eist. Maar weet u wat de duivel dan niet zegt? Hij zegt niet dat Christus betaald heeft voor al de zonden der zijnen. Dat hij hun ongerechtigheden op zich genomen heeft. Dat hij die op zich wilde laden. Wat een liefde. Onbegrijpelijk grote liefde voor wetsovertreders. En die leef in alle eeuwigheid. Hij is koning aan de rechterhand van zijn Vader. Hij leeft. Hij heeft de duivel overwonnen, dood en graf overwonnen. Hij is de levensvorst. En hij vestigt zijn koninkrijk heel de wereld door. Johannes heeft er al veel van mogen zien tijdens zijn lange leven. In Efeze, andere plaatsen in Klein-Azië die genoemd worden in het boek Openbaring. In Rome, ook onder de Joden. En dat naar de beloften die de Heere zelf in het Oude Testament heeft laten optekenen. Zal dat de knieën van Johannes ook niet hebben doen buigen? Heere, daar staat het toch. Wil toebrengen, ook door mijn arbeid, zou wij zo niet het evangelie gepredikt hebben, het woord Gods verkondigd hebben en de wonderen hebben mogen zien die de opgestaan en ten hemel gevaren levensvorst werkte door de prediking. Mogen ook wij daar verwonderd over zijn? Als we horen van de wonderen van Gods genade, als we daar zelf in mogen delen, want daar gaat het om. Christus leeft in alle eeuwigheid. En daarom werkt hij nog op aarde. Hij maakt tot onderdanen van hem, ja van de drie enige God, die dat van zichzelf helemaal niet willen, die dat niet zoeken. En toch komt het bevel tot hem, bekeert u, want waarom zoudt gij sterven? Dat gaat door, tot aan de jongste dag. En die leeft in alle eeuwigheid levend. En het woordje amen onderstreept dat. Twijfel daar niet aan, wat er ook gebeurt. Johannes twijfelt daar ook niet aan, ook al bent u op Patmos. Twijfel er niet aan dat ik leef tot in eeuwigheid. Dat ik doorga met mijn werk. En dat leven dat houdt ook in dat de levensvorst wijst op zijn offer. Het offer dat de vervulling is van al de offers van het Oude Testament. Al dat bloed dat vergoten werd bij de tabernakel en bij de tempel, dat kon geen verlossing bewerken. Bracht geen verzoening met God. Het wees er wel heen. Het wees heen naar het bloed van het Lam Gods, dat de zonde der wereld wegneemt. En wat een wonder op het Lam Gods te mogen zien, het van hem te mogen verwachten, te mogen horen dat hij het is die pleit op zijn eigen borgwerk. Want als er iets van de mens zou moeten zijn, als er iets van de mens bij zou moeten komen, dan zou het nooit kunnen. Maar de levensvorst is de enige en de volkomen zaligmaker. En ziet, ik ben levend in alle eeuwigheid. Amen. En hij heeft ook de macht om levend te maken, in leven te houden en zijn werk te voltooien. Dat is onze derde gedachte, zijn macht. En ik heb de sleutels der hel en des doods. Als je de sleutel van iets hebt, dan kun je binnengaan in je huis bijvoorbeeld. Met de sleutel open je de deur en kun je de deur op slot doen voor mensen die er niet in mogen komen. Wel, zo opent en sluit de levensvorst de deuren van de hel en van de dood. De hel, ook in zijn volle betekenis. Het is niet alleen de plaats waar de doden zijn nadat ze gestorven zijn, maar de hel, de plaats waar Gods toren eeuwig woedt. Daar is Christus geweest aan het kruis toen hij het uitriep. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Hij de helse smarten ingegaan. Om de hel te sluiten voor Jood en Heiden die door genade naar Gods welbehagen toegebracht zullen worden, de hemel in mogen gaan. En dat gebeurt mensen die de hel verdiend hebben, die het hier door ontdekkende genade beleden hebben. Heere, ik heb gedaan wat kwaad is in uw oog. Daarom ben ik uw gramschap dubbelwaardig. Ik heb de hel verdiend. En wat een wonder daar dan nog niet te zijn. Het evangelie te mogen horen dat Christus de helse smarten in en doorgegaan is en de zijnen voorgegaan is in hemelse heerlijkheid. Hij heeft de sleutels van de hel en van de dood. Kleine en grote in de genade zullen nooit meer in de hel komen, echt niet. Maar zullen zalig worden, ook de sleutels van de dood. Dat wil zeggen, de sleutels van het graf. Wat zijn er al veel graven gedolven de eeuwen door. Wat zijn er ontzaglijk veel mensen aan de schoot van de aarde toebetrouwd. Gezaaid in de dodenakker. Maar al die mensen zullen opstaan. Opgewekt worden. Als de levensvorst wederkomt. Hij heeft de sleutels van de hel en van de dood. Hij is de grote overwinnaar van graf en dood. Zelf uit het graf uitgegaan. En wat zal dat een heerlijke dag zijn voor allen die de Heere mochten kennen, dienen en vrezen. Als hun lichamen verheerlijkt zullen worden. Verheerlijkt zullen opstaan. En herenigd zullen worden met de ziel. Maar ook, wat een schrikwekkende dag voor hen. Die voor eigen rekening zijn blijven voortleven. Johannes, door genade mocht hij de levensband aan de levensvorst kennen. En daarom ook op de Heere betrouwen, ook als hij daar in die grot op Patmos zich ter ruste begaf. En dat geldt allen die de Heere mogen dienen en vrezen. En we gaan daarvan zingen, ik lag en sliep gerust, van 's Heeren trouw bewust, tot ik verfrist ontwaakte. Derde vers van de derde psalm. zijn macht. De duivel is overwonnen. Is gebonden in die zin dat hij niet kan doen wat hij wil. Alleen onder de toelating Gods gebeuren er dingen die inderdaad wel veel vragen kunnen oproepen, maar die toch ook uitdrijven in de binnenkamer. Ik bedoel dit, er zijn vervolgingen de eeuwen door, dat is waar, en toch kan de duivel niet verhinderen dat het woord van God wereldwijd gepredikt wordt, ook al is het in het geheim. We lezen dat ook in Openbaring 20, de verse 1 en 2. En ik zag een engel afkomen uit de hemel, hebbende de sleutel des afgronds en een grote keten in zijn hand. Dat is de zoon des mensen, van wie onze tekst spreekt, dat hij de sleutels van de hel en van de dood heeft. En hij greep de draak, de oude slang, welk is de duivel en Satanas, en bond hem 1000 jaren. Christus, hij staat boven de Satan. Zijn kop is immers vermorzeld. En hij is het die ook aan zijn dienstknechten gedenkt. Die 7 sterren, die zijn in zijn hand. De rechterhand werd op Johannes gelegd toen Christus hem verscheen. Wat is daar veel troost en kracht van uitgegaan? Laat dat niet zien, ik weet van u af. Ik weet waar u woont, ik weet dat u nu bent op Patmos, ik weet dat u nu verbannen bent. Maar heerlijke openbaringen zijn aan Johannes geschonken. Jij mocht opschrijven en die ons tot onderwijs zijn. We lezen in vers 17, en toen ik hem zag, viel ik als dood aan zijn voeten. En hij legde zijn rechterhand op mij, zeggende tot mij: vrees niet. Ik ben de eerste en de laatste. Vrees niet. Waarom niet? Wel, omdat Christus de goede herder van Johannes is. Hij kende zijn stem en hij volgde hem. Hij kreeg onderwijs van hem. Ook toen hij was in Efeze, maar nu bijzonder op Patmos, zal hij gebruikt worden, terwijl de keizer dacht hem uitgeschakeld te hebben. Maar de Heere schakelt hem in. Hoe is het nu, geliefde gemeente? Met mij, met u, met jullie. Als de zaligmaker wederkomt, dan zal alle oog hem zien, ook degene die hem doorstoken hebben. Pilatus zal hem zien. Herodes zal hem zien. Judas zal hem zien. Zij zullen hem zien die nooit één blik in de Bijbel geworpen hebben. Zij zullen hem zien die zijn opgegaan in de dingen van deze zondige wereld, zonder ooit naar God te vragen. Maar ook als we in de kerk zijn geweest, als we vele roepstemmen vernomen hebben, we zullen hem zien. En dat zal toch alleen maar goed zijn als we hem hier hebben mogen zien, met het oog van het geloof. Jezelf hebt leren zien als een schuldige zondaar, als een heilwaardige wetsovertreder. Maar het rijke evangelie hebt mogen horen dat Jezus Christus in de wereld is gekomen om de zondaren zalig te maken. Wetsovertreders, zij die de vloek, de toren en de hel verdiend hebben, hem gezien in het gewaad van de Heilige Schrift, hebben mogen lezen mogen geloven wat de zaligmaker gedaan heeft. Dat hij zijn leven heeft afgelegd. Dat hij dood geweest is en nu leeft. Leeft tot in alle eeuwigheid. En alle macht heeft ontvangen in hemel en op aarde. Johannes heeft het evangelie mogen prediken. Hij is later ontslagen uit de ballingschap. De overlevering zegt nog weer teruggekeerd in Efeze. In de gemeente waar hij mocht arbeiden. Over die gemeente heeft de Heere gewaakt. En de eeuwen door is het evangelie verkondigd. En de belofte van het evangelie, zoals ook onze Duitse leerregels dat zo duidelijk zeggen, in het tweede hoofdstuk, paragraaf 5. Voorts is de belofte van het evangelie dat een iegelijke die in de gekruisigde Christus gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Welke belofte aan alle volken en mensen, tot welke God naar zijn welbehagen zijn evangelie zendt, zonder onderscheid moet verkondigd en voorgesteld worden met bevel van bekering en geloof. De remonstranten zeiden dat die belofte alleen maar gold voor de uitverkorenen. Alleen maar aan hen gepredikt zou moeten worden. De Duitse leerregels zeggen het heel anders. Zonder onderscheid. Dus overal waar het woord komt, dient die belofte gepredikt door de belofte van het evangelie. En wat is die belofte? Dat ieder die in de gekruisigde Christus gelooft niet zal verderven, maar het eeuwige leven zal hebben. Kom dus aan op het ware geloof. En dat ware geloof wil de Heere werken. Wij zijn onmachtig en onwillig. En toch zijn we ook verantwoordelijk. Maar nu is de Heere almachtig. En hij wil zijn woord toepassen in zondaarsharten. Zou dat onze harde harten niet moeten verbreken, Heere? Wat is dat toch een wonder? Dat ik wet en evangelie nog mag horen. Dat ik mag horen van de gekruisigde Christus, die de straf op de wet heeft gedragen, maar ook vrijspraak, vergeving en verzoening verworven heeft. Schenk mij dat geloof. En als u nu zegt, dan vraag ik al zo lang om. Hoe lang hebben u de Heere eerst laten staan? En bent u maar voortgegaan op uw eigen weg? En denk eens aan deze bemoedigende woorden dat u daar moed uit scheppen mag. Zo hij vertoeft, dus zo de Heere niet onmiddellijk komt. Verbijt hem, verwacht hem. Hij zal gewisselijk komen. Zeker komen. Zijn belofte zal hij waarmaken. Doe uw mond wijd open en niet achterblijven. Wat de Heer belooft, dat doet hij ook. En wat een wonder, geliefde gemeente, als het gelden mag. Ik ben dood geweest. Ik mag dat nieuwe leven kennen. Dat leven dat Christus verworven heeft. En dat leven houdt hij ook zelf in stand. Want wat hij begint, zet hij voort en zal hij ook voleindigen. En op de dag van de wederkomst zal dat werk volmaakt voltooid worden. Naar ziel en lichaam beide. Dan zal het gelden dat de Heere alleen verwinnaar in de strijd is. Hij is de grote overwinnaar. En hij geeft zijn volk de zegen. Amen. Eindigen we met dankzegging. Heere, het past ons uw grote naam ootmoedig en dankend te erkennen. U weet hoe we geluisterd hebben, hoe we gesproken hebben. Vergeef wat zondig en gebrekvol was. Zegen het Uwe. Wees met ons in het verdere van deze dag. Ook als er rouw en verdriet is gekomen. Sterk dan. Breng vanmiddag weer bijeen dat ons hart er naar uit mag gaan. We smeken dat van u. Uit genade. Om Christus wil. Amen. Zingen we ten slotte het vierde vers van de derde psalm. Sta op. Verlos mij, Heer, gij hebt door God wellicht getoond voor mij te waken. En wat er verder volgt uit het vierde vers van de derde psalm. Ontvangt u de zegen des Heren die we in zijn naam op u mogen leggen. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.